Amsterdam FM presenteert Kunst is Lang.
Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Daar zijn we weer. Ik ben op atelierbezoek bij verschillende kunstenaars. Dit seizoen wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende musea, door Kunstcentrum Stroom en onze partner voor de kunst. Maar ook door donaties van jullie. Dank aan iedereen die dat via de website van Mr. Motley heeft gedaan. Daar zijn we heel blij mee. Vandaag ben ik in Arnhem bij Suzanne Galil Youssef. Ze maakt installaties met uiteenlopende materialen, keramiek, textiel, gevonden objecten, foto's en film. Op het eerste gezicht zijn het vrolijke, kleurrijke werken, maar de verhalen waarnaar ze verwijzen zijn dat allerminst. Zo komen de hoofden van 30 jonge Palestijnse mannen vaak terug. Ze zijn in een periode van 12 maanden vermoord door Israëlisch geweld. Ze verschijnen als raamstickers. Suzanne maakt vazen die naar hun hoofden zijn gemodelleerd met bloemen erin. En een afbeelding prijkte tijdens een recente tentoonstelling op heliumballonnen, die langzaam verslapten, maar door Suzanne persoonlijk werden bijgevuld. Ook is er de afbeelding van de zogenaamde handelaar, een stripfiguur van een ontheemde jongen van 10, blote voeten en zijn handen op zijn rug. Hij is uitgegroeid tot het symbool voor het geweld waarmee Palestijnen leven en duikt in brons, keramiek en tekeningen op in het werk van Suzanne. In de tentoonstelling Café Disorient ontving ze gasten met Arabische koffie en toonde ze haar archief van beelden uit Palestina, oude fotoalbums van het Palestijnse leven voordat de staat Israël in 1948 werd uitgeroepen, aanzichtkaarten, maar ook bijvoorbeeld een Israëlische film die het leven van kolonisten promoot, een soort propagandafilm. Suzanne, fijn dat je me ontvangt.
Ja, hoi Luc.
Leuk om in je atelier te zitten. Het is een hele grote bonte verzameling inderdaad van keramiek en mooie werken. We kunnen naar de website van Mr. Motley om een paar foto's te zien. En laten we beginnen met de portretten van die 30 jongens. Die komen vaak terug, hè? Op raamstickers zie ik ze hier in vazen. Op je trainingspak zelfs, op je kleding.
Ja.
Waarom?
Ja, dat klopt. Ik wilde nog even zeggen, je zei net dat ze in een periode van 12 maanden vermoord zijn. Maar het was eigenlijk
maanden.
Zei je 2 of 12?
Volgens mij 2.
Oh, ik dacht dat je 12 zei, maar dan is het goed. Het zijn 8 weken inderdaad. Ja, hè? Ja, ja. Dat is niet erg. Het was inderdaad 2 maanden. En dat was tijdens een residentieperiode van... tijdens in de fabriek in Eindhoven. En daar heb ik dus het nieuws vanaf Palestijnse en andere Arabische media gevolgd. En na 8 weken zag ik dus dat er dus in ieder geval 30 jongens vermoord waren. De meeste los van elkaar en tussen de 14 en 22 jaar oud. En dat heeft me heel erg aangegrepen. Dus in het begin, ik verzamelde eerst de foto's van het... toen ik de foto's zag van de jongens, het waren hele, het waren geen jongens die eruit zagen alsof ze van plan waren om binnenkort te sterven. En hele lieve, verzorgde jonge jongens. Ja. En dus dat greep mij heel erg aan dat die dan vermoord werden. En ik was daar niet per se op zoek naar. Dus mijn eerste bedoeling was om dus het nieuws vanaf daar te bekijken. En dat is dus één conclusie die ik dus na 8 weken kon trekken. Is dat er dus,
En de conclusie is dan ook dat je dat wel eigenlijk, via die media meekrijgt, maar niet via bijvoorbeeld de NOS of via andere...
Ja, weinig. Ja, ik hoorde daar weinig van in de Nederlandse media, maar de conclusie is ook dat eigenlijk dat hun doelwit lijken te zijn. Dat jonge jongens schijnbaar een target zijn om te vermoorden en om de rest van de... ik denk om de rest van de Palestijnse samenleving af te schrikken. Door jonge jongens te vermoorden. Want jonge jongens hebben dus... Waarschijnlijk hebben zij meer lef en durven zij zich meer te verzetten tegen de kolonisatie. En ik was gechoqueerd eigenlijk hoe dan in een willekeurige periode van 8 weken zoveel mensen vermoord worden. En volgens mij is het een voorbeeld voor iets wat al jaren gebeurt. Volgens mij gebeurt dat nu de dag van vandaag ook en zeker vandaag ook. Er zijn nu dus weer 9 Palestijnse kinderen in de afgelopen 24 uur omgekomen.
Ja.
Dus ik wilde daar iets mee doen en heb het uiteindelijk in verschillende vormen terug laten komen in mijn werk.
Hoe ga je daarmee om? Hoe van zulke gruwelijke nieuwsfeiten, hoe maak je daar kunst van?
Ja. Dat doe ik dus hardop denkend. Dat weet ik dus eigenlijk ook niet in het begin. Ik dacht, ik wil eerst het verhaal delen en eerst delen wat ik meemaak. En dat was dus de foto's Van de jongens, daar heb ik dus een behang van gemaakt tijdens de eindpresentatie van de residentie die ik gedaan had. En, maar ja, dat sprak dus niet echt nog uit wat ik wilde vertellen. Dus uiteindelijk heb ik besloten om het verder te ontwikkelen, het werk, want het behang was dus niet goed genoeg. Ik kreeg een kans om ergens in Groningen bij Sign een tentoonstelling te doen met een hele grote winkeletalage. En dus dat leek me inderdaad een hele goede plek om daar raamstickers van te maken. Ook omdat het gelijk aan de straat, vanaf de straat te zien is. Toen had ik dus besloten om semi-transparante raamstickers te maken. En dat het dan een soort van... dat ze een soort van naar binnen kijken. Dat je dus ook dwars door ze heen kan kijken. Mm-hmm. Als soort van geesten. En het zijn eigenlijk allemaal hele vriendelijke gezichten. Met hele mooie kapsels. Dus heel veel mensen, als ze ze zien op een raam, krijg ik wel eens te horen dat het dan misschien zou gaan om een kapsalon. Dat krijg ik hier ook te horen. Omdat het zulke mooie kapsels
zijn. Dat het haarmodellen zijn.
Ja, ja, zoiets. Dat is wat ik dan wel eens te horen krijg. Maar in ieder geval, tijdens de tentoonstellingen in Groningen had ik de raamstickers ook geplakt met Israëlische wapens daarnaast. Dus toen kreeg ik natuurlijk een hele andere associatie.
Want het behang vond je te braaf of niet?
Nou, het behang kwam er... Ja, het behang, dat was echt... Dat was voor die plek... Ik maak installaties echt gericht op de plek, zeg maar.
Ja.
En ik kreeg daar dus een ruimte waar een hele grote etalage bij zat. Dus ik ontwikkel heel snel een werk naar iets wat echt past op die ruimte. Dus op die ruimte was het gewoon slim om gewoon dat raam ook te gebruiken. Mm-hmm. En niet weer een behang te maken. Dus op die manier ontwikkelt mijn werk zich mee op de gelegenheid die ik krijg eigenlijk. En de stap naar raamstickers, die vond ik heel erg... heel erg geslaagd, want ik gebruik ze. Ik heb ze nu ook in mijn atelier hangen en ik heb ze daarna ook nog gebruikt bij andere presentaties op ramen. En het feit dat het dus, zeg maar, van buiten te zien is, doet heel veel.
Ja.
En daardoor krijg ik ook wel. Stoppen ook mensen bij de tentoonstelling die misschien eerder niet zo op die tentoonstelling hadden gelet. Zeg maar voorbijgangers die dan deze gezichten zien en misschien soms ook zichzelf herkennen. Of zich afvragen wat die gezichten daar doen op dat raam, op zo'n plek. Dus het wekt heel veel vragen op. En dat vind ik wel, dat vind ik echt heel mooi.
En welke context zocht je daar in dat raam? Want je plaatste er Israëlische wapens bij.
Ja, bij één tentoonstelling inderdaad was dat met Israëlische wapens. Dat was in Groningen. Dat vond ik misschien te heftig. Dat was een uitprobeersel. En het was best wel heftig om dan zo'n wapen tegen iemands hoofd aan te zetten eigenlijk. Tegen zo'n vriendelijk gezicht. Die ik daar gewoon precies naast had geplakt. Ik wilde duidelijk maken dat deze jongens vermoord werden. Maar er waren wat voorbijgangers die ook... ik had gehoord dat sommige mensen dat best wel chockerend vonden. En ook... En ik vond het zelf misschien ook toch iets te ver gaan eigenlijk. Want ik wil deze jongens niet gebruiken of exploiteren. Want ik heb natuurlijk ook hun foto's van internet gepakt zonder toestemming aan hun familie te vragen. Dus ik heb besloten om bij een volgende tentoonstelling die wapens weg te laten. En alleen nog maar de gezichten te tonen. En de wapens zet ik eigenlijk apart op een ander raam. Die heb ik dus ook hier op een ander raam staan.
Dat zijn dus wel die raamstickers, die zijn er wel bij.
Ja, die zijn er wel bij, maar apart. Niet direct naast hun. Het begon ook een beetje te... Ik wilde eigenlijk een nieuw werk maken, zonder dat ik hun nog persoonlijk hoefde te gebruiken. Ook omdat het dus... Dus uiteindelijk ben ik overgestapt naar beelden te maken, naar bustes van keramiek en van brons.
Mm-hmm.
Geïnspireerd op deze gezichten, omdat ik eigenlijk het superpersoonlijke wilde loslaten. En
waarom? Waarom die stap?
Ja, omdat dit dus alleen maar een voorbeeld is van willekeurige 8 weken. Van iets wat al jaren of tientallen jaren gebeurt. Ja, die mensen, ze worden al heel lang... worden Palestijnen vermoord. En dat is omdat ze zich verzetten tegen een koloniale situatie. En De meeste mensen zijn daar opgesloten. Ze mogen daar niet in of uit. Ze mogen niet uit de Westbank. De mensen mogen niet uit de Gazastrook. Ze zijn letterlijk omsingeld door het Israëlische leger. En dat al tientallen jaren. Maar dat zijn dingen die dan verder niet genoemd worden. Als je dus iets op het nieuws hoort daarover. De meeste mensen hebben niet eens door dat deze mensen gewoon al zo lang in de gevangenis leven. En geen beschikking hebben over hun eigen leven. En zich eigenlijk verzetten tegen een gevangenschap. En deze jongens zijn geboren in dat gevangenschap. En ik weet niet. Dus het is niet alleen nog maar deze 30 jongens. Het zijn eigenlijk, het zijn heel veel mensen. Ja. Maar wel opvallend dat jonge jongens toch wel altijd heel vaak het doelwit zijn. En wat ik daarna dus las, is dat ze dus nu in plaats van moorden, worden heel veel mensen gehandicapt gemaakt, zeg maar, gemikt op benen, zodat ze dus niet meer kunnen lopen of in rolstoelen belanden. En deze mensen zijn op heel veel manieren doelwit van geweld.
Zodat ze minder kracht hebben, minder
schadelijk. Ja, inderdaad, minder krachtige mensen zijn inderdaad. En ja, dus...
Dus je wil eigenlijk af van de letterlijke gezichten van deze mensen, omdat het een willekeurig gekozen groep is eigenlijk, maar meer naar een grotere verbeelding van lijden.
Precies, een grotere verbeelding. Het inderdaad afhalen van het persoonlijke van deze 30 jongens. Het zijn toch wel echt... het lijden... ik weet niet of ik het zo wil noemen. Het is echt een... deze mensen proberen echt te overleven. En... ik wilde eigenlijk... ik zal hem wel vertellen hoe ik daarbij ben gekomen. Want... het begon eigenlijk bij een vaasje met een roosje van Joseph Beuys, wat ik eerder in een museum had gezien 2 jaar geleden in Duitsland. Volgens mij in München of in Düsseldorf, dat weet ik even niet meer. En ik was er heel erg ontroerd door dat vaasje met die roos, wat in een vitrine in een museum stond. En ik, bijna de onderzoek kwam ik erachter dat het dus een werk is, een overblijfsel uit een installatie waarin Joseph Beuys... een installatie had in verschillende dorpen of steden, waar hij dus de bewoners opriep om daarheen te komen en om samen te praten over, om samen een gesprek te gaan over problemen die daar in de samenleving plaatsvonden. En dat deed me heel erg denken aan mijn eigen Café des Orient, waarin ik ook aanwezig ben en ook met mensen in gesprek wil gaan over bepaalde thema's die misschien niet in het nieuws komen, maar wel best wel impact maken op mensen hun leven, of misschien ook minder grote verhalen.
Je ontvangt ze met koffie, met lekkere dingen.
Ja, inderdaad. Mijn Café des Orient is eigenlijk een ruimte waarin ik... Het is een performatieve installatie waarin ik zelf dus iets te sterke Arabische koffie zet. En in een ruimte die helemaal beschilderd is in een zwart-witte... patroon, wat ook op de kefir-sjaal zit. Dat is ook wel genoemd als de PLO-sjaal. Mm-hmm. En het is een... dus dan heb ik die ruimte daar compleet mee beschilderd. De sokkels, de tafel. En dan heb ik een knipperende lichtbak, waardoor je ook best wel gedesoriënteerd raakt door het patroon wat... door het patroon in het licht wat dan...
Wat die hele ruimte heeft eigenlijk.
Ja, knippert inderdaad. En dan... Ja. Hoe heet het dan? Ik zit daar dus persoonlijk in en ik heb kleding aan die ook in hetzelfde patroon geschilderd is. En ik nodig dus mensen uit voor een kopje veel te sterke Arabische koffie. En ik heb er dan verschillende dingen liggen. Soms heb ik daar boeken bij liggen, zoals een boek van Edward Said, Orientalisme. Of... laatst had ik ook het boek White Innocence van Gloria Wekker erbij liggen. Maar in principe hebben we die boeken nooit echt hoeven gebruiken. Mensen die erbij kwamen zitten, daar raakte ik al vanzelf mee al in gesprek over de hele installatie. En dat is...
En dat is geïnspireerd op Beuys, zei je?
Nee. Dus dat is dus wat ik zelf al had gemaakt, inderdaad. Ja, klopt. En alleen de installatie van Joseph Beuys deed me daaraan denken, aan mijn eigen Café des Orient. Mm-hmm. Dus, en ik vond het heel mooi dat hij dat dus deed. En dus ik besloot dus om van de hoofden dus een nieuw werk te maken. Dus namelijk ook fasen waar boeketten in staan. die langzaam vergaan, want die boeketten die... En die wilde ik dan in de installatie zetten in een nieuwe vorm van Café des Orient. Want Café des Orient is al 6 keer geweest, of 5, 6 keer geweest. En het is elke keer anders. Maar ik zit er altijd in. Dus daar wilde ik dus een soort van fase maken. Maar het is een fase slash buste. Geïnspireerd op de gezichten van de 30 vermoorde jongens. En dus deze serie wordt dan de Youssef Boys eigenlijk. Geïnspireerd op Youssef Boys, zo heet deze serie. en ik wil dus ook in deze installaties, in een nieuwe vorm van Café des Orient, deze fase gevuld met boeketten tonen. Yeah. En ook dat die dan... dat de gezichten, de Arabisch uitziende gezichten, want dat is wat die bustes... hoe ze eruit zien, dat zijn allemaal gezichten van jonge Arabische jongens. Tenminste, uit mijn fantasie dan. Geïnspireerd op de foto's. Dat die dan aanleiding zijn voor bepaalde gesprekken.
En je zei net, het gaat niet alleen om het lijden. Of zou ik het niet terug willen brengen?
Nee, inderdaad.
Zit er ook kracht in of zit er trots in? Wat wil je dat ze uitstralen?
Ja, ik denk het wel. Want als je zo naar die hoofden kijkt... Inderdaad, zoals...
Ze staan hier om ons heen op sokkels.
Ja,
op sokkels, inderdaad. Op werktafels eigenlijk.
Ja, het is inderdaad juist niet alleen om... Ik denk dat het meer gaat om de liefde eigenlijk. Mm-hmm. Maar goed, daar kun je misschien alles naartoe terugbrengen, naar liefde. Maar ik zie dat meer, dat ik daar... Het gaat niet om het lijden, want ze zijn al dood. En andere mensen worden... Ze zijn vermoord om andere mensen bang te maken. Om een grotere groep af te schrikken, om zich nog te verzetten. Ik denk dat ik dat verhaal wil vertellen, dat er een heleboel mensen gewoon daar ergens opgesloten zitten en daar proberen uit te komen en proberen te overleven. En het is heel treurig dat zij hiervoor vermoord zijn, maar dat zijn dus maar wat ik zeg, 30 mensen van de zoveel die er vermoord worden. Maar het gaat dus niet letterlijk om het lijden, dat is misschien inderdaad te kort. Ja, dat doe je tekort mee.
Ja.
Het is echt leven, liefde.
En is het dan een soort materiële herinnering aan deze mensen? Is het het in leven houden van een herinnering? Of gaat het om... Het is dus niet alleen een aanklacht.
Nee.
Als je zegt, het gaat niet alleen om lijden. Het is niet alleen een aanklacht.
Ja, en niet letterlijk voor hun. Want dat zijn die raamstickers al.
Ja.
Dat is natuurlijk al een bestaand werk. Die stickers die bestaan. En behang ook. Dit is... Nou ja, ik heb gewoon het idee dat het verhaal niet goed belicht is. En dat er weinig mensen spreken vanuit de Palestijnse kant. En dat te weinig mensen dat misschien zien of horen. Dus dat wil ik het liefst vertellen. Dat die kant er is en hoe dat bijvoorbeeld voor mij als Palestijn is. En,
Ja, want voor jou is dit een heel relevante geschiedenis. Het is met je eigen wortels verweven.
Ja. Klopt. Ja, klopt. Ik ben, mijn ouders zijn allebei Palestijns. En ze komen uit Jaffa. Dat is wat nu Tel Aviv is geworden. Daar hebben ze Tel Aviv bij gemaakt. En Jaffa is dan nu een oud deel van Tel Aviv. En daar zijn ze in 1948 verdreven. En mijn ouders zijn dan geboren in vluchtelingenkampen in Beirut, in Libanon. En dat was heel... in die tentenkampen, wat je nu ook ziet, van waar de Syrische vluchtelingen in zitten, echt letterlijk. En van die tenten zijn ze geboren. En ze zijn dus in de eind jaren 70 naar Duitsland gevlucht. En daar zijn wij dan de kinderen geboren. Ik en mijn broers en zussen. In de jaren 80 zijn wij dan geboren. En ja... En het was niet makkelijk om geboren te worden als ouders, als kind van Palestijnse ouders die vluchtelingen zijn. Want we hebben dus heel lang geen papieren gehad. Ondanks dat ik in Duitsland of in Europa geboren ben, hebben we in heel veel landen gewoond. En kregen we nergens echt verblijfsvergunning. En dat heeft wel de nodige problemen met zich meegebracht. Ook en ook voor nu inspiratie eigenlijk. Maar het feit dat je dus dat het allemaal zoveel impact heeft, de bezetting van Palestina in 1948, of de kolonisatie, op dit moment. Dat het gewoon zo tot mijn persoonlijk leven doordringt. Dat ik dus pas op mijn 25ste Europese papieren kreeg. En toen vanaf mijn 25ste pas kon gaan studeren. En ja, ik bedoel, je hoeft je er niet mee bezig te houden. Ik bedoel, zoals mijn familie is daar veel minder mee bezig bijvoorbeeld. Ik ben dan misschien de enige in het gezin die daar echt best wel mee bezig is. Maar ik vind het wel super interessant om te begrijpen hoezo mijn leven zo is zoals het is gegaan. En ja, en dan kom ik automatisch toch weer bij Palestina uit en de situatie die daar is. En,
Hoe helpt kunst daarbij om die situatie te begrijpen?
Ja, het helpt. Het is een hele, hele belangrijke voor mij. Omdat het toch wel een. Omdat het toch wel een onderwerp is waar heel veel mensen toch al een mening over hebben. Of denken dat ze er. Ze hebben er toch wel vaak een mening over gevormd. Dus het is altijd een heel lastig onderwerp. Om te zeggen dat je Palestijns bent en daarmee bezig bent. Ik krijg wel snel een soort van. Ik heb het idee dat ik daar snel word op aangekeken.
Wat maak je mee? Schets het plaatjes.
Nou, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld bij mijn. Bij mensen in Duitsland vooral. Daar is het een heel. Daar ben ik dus bijvoorbeeld naar schoonfamilie geweest. Nou, als die dan. Horen dat je Palestijns bent, dan moet je dus eerst het hele verhaal aanhoren over de kidnapping van München in de jaren 70 tijdens de Olympische Spelen. Dat daar het lijkt er net alsof ik daarop aangevallen word, zeg maar. En of dat ik daar een standpunt over in moet nemen. Mm. Of omdat hun dus voor hun ook natuurlijk getraumatiseerd zijn, die mensen in München. En dat gaat nu toevallig voor mensen in München die ik sprak. En dat is eigenlijk een heel exemplarisch voor. Wat heel vaak gebeurt als ik zeg dat ik Palestijns ben, dat mensen mij ineens of een discussie met mij willen. Of willen horen dat, dat ik ergens dus over een standpunt inneem. Of over, ik weet niet, het is.
Dat je afstand neemt van bepaalde dingen waarvan zij vinden dat je dat zou moeten doen.
Ja, het is zeg maar niet zo makkelijk voor mij om dan gelijk daar een heel. Ik vind de gesprekken die gaan altijd heel moeilijk. Het eindigt altijd heel emotioneel. Misschien ook wel soms een beetje ruzieachtig, omdat toch wel best wel veel mensen zelf daar iets mee hebben. Of daar een heel sterke mening bij hebben. Of mensen die dan bijvoorbeeld heel gelovig zijn, die ik dan wel eens tegenkom. Die dan in de kerk horen dat ze dus heel erg zich in moeten zetten voor Israël. En die dan ook mij als soort van. Bij mij willen peilen hoe ik erin sta en dan mij willen overtuigen van iets. En zo kom ik het eigenlijk best wel vaak tegen. Dus het is voor mij heel moeilijk omdat het voor mij zo persoonlijk is. Leid ik er heel erg onder dat ik dus zo lang in Nederland heb moeten leven zonder verblijfsvergunning of in zoveel landen. Voor mij is het een super persoonlijk verhaal. En ik weet niet.
Het is een soort spagaat waar je denk ik. In zit. Aan de ene kant is het heel belangrijk voor je werk en beter kun je er door je werk heel veel mee in je werk.
Door mijn werk kan ik zelf inderdaad het verwerken of door te maken kun je inderdaad, dat zei ooit iemand die naar een tentoonstelling kwam kijken, onze eindtentoonstelling, die zei van het lijkt wel of ze door haar werk afstand kan nemen van de situatie. En dat vond ik wel heel mooi gezegd, want inderdaad, je maakt het en daardoor creëer ik dus een afstand en kan ik er zelf ook beter op reflecteren op wat er gaande is door het te maken. Omdat anders blijft het alleen maar in je hoofd en is het heel veel pijn en ook omdat het nog elke dag doorgaat, is mijn werk maken voor mij een manier van reflecteren op de situatie en het ook met mensen over hebben.
Mm-hmm.
Ja, maar dan is het werk wel heel belangrijk. Zonder het werk alleen mensen erover te praten, dat loopt altijd verkeerd af.
Want wat is dan de handeling die het werk oplevert? Het stoppen in het werk? Is dat letterlijk van je af kunnen zetten? Bijna fysiek?
Ja, je haalt het uit je hoofd. Inderdaad, naar iets wat je inderdaad op tafel zet. En van de afstand ineens naar kan kijken.
Ja.
Ja, ja. Ja.
Je afstand is belangrijk, hè? Ik zei net, je zit in een soort spagaat. Aan de ene kant is het een inspiratie voor je werk. En gaat veel van je werk erover. Aan de andere kant zei je ook. Laten we het niet hebben over de afgelopen dagen, wat dan zo actueel is. Ja. Want dat is te vers, dat komt... Ja. Misschien wil je het soms niet eens zien.
Ik volg het inderdaad met één oog. Maar ik kan er niet met volle aandacht naar kijken. Het doet me echt te veel pijn. En elke keer als ik dat doe, dan raak ik echt best wel verlamd door wat ik zie. En omdat het zo lang al gaande is... En, eigenlijk als het maar door lijkt te gaan met uitschieters zoals nu weer. Ja, is het heb ik echt dat ik de bewuste momenten voor pak. Dat ik het een tijdje bekijk, zoals toen met de residentie. Dat ik denk, oké, ik ga daar nu een tijd naar kijken. Want ik weet dat ik het daarna weer afstand van kan nemen door werk te maken. En dus dat is voor mij dan fijn om dan toch hiermee bezig te zijn. En dan dat ik via kunst dus daar wel mee bezig kan blijven.
Hoewel het dus iets kan verzachten wellicht, het kan die afstand bieden, maar het kan ook een kwelling zijn, stel ik me zo voor. Want dan moet je jezelf harnassen en zeggen, oké, ik zet het internet weer aan en ik ga het weer opzuigen.
Ja, inderdaad. Ja, klopt. Ik moet ook echt, zo voelt het inderdaad wel, van ik moet er nu klaar voor zijn. Want inderdaad, ik zie ook wel eens op internet documentaires langskomen of films of nieuwsberichten. En ja, die kan ik heel vaak niet kijken. Dan is het zo van, oké, dat leg ik apart voor een moment dat ik inderdaad mij sterk voel om hier mee om te gaan.
Ja, ik kan me voorstellen dat dat je emotioneert. Is een gesprek als dit dan ook moeilijk? Haalt dat weer dingen naar boven?
Ja, ik stop het altijd toch liever in mijn werk dan in een gesprek inderdaad. Omdat in je werk heb je toch veel meer tijd en ben je ook fysiek bezig om iets te uiten. Dus bijvoorbeeld met klei, met het boetseren, dan stop je de energie er letterlijk in. En in een gesprek gaat het vaak veel te snel, of sneller dan dat je eigenlijk kan voelen, zeg maar.
Ja.
Zeg maar. Dus vandaar dat ik altijd liever beeld maak en dat... als communicatie naar buiten stuur, dan dat ik er zelf heel veel over zeg. Puur om voor de vertraging, want het gaat dan, vertraging en, ja.
En hoe werkt het dan bij Café Disorient? Want daar heb je ook die interactie, hè?
Ja,
gaat
klopt.
Het ook wel over deze onderwerpen?
Ja, of? Ook wel, maar niet altijd.
Okay,
ik sta eigenlijk wel open voor ook allerlei andere onderwerpen, eigenlijk. Ja, vaak vertellen mensen zelf iets. Ze komen zitten en dan hebben ze zelf iets te vertellen. Het lijkt dan net een beetje... ze vertellen het dan zelf of hun associaties. Daar had ik wel eens iemand die dan over die patroon begon van de café die ik op de muur geschilderd had. Mm-hmm. En hij associeerde dat... Hij dacht dat het te maken had met Tweede Wereldoorlog. Omdat dat toen schepen waren die zo'n soort patroon op het schip geschilderd hadden. Waardoor dus de tegenstander inderdaad als camouflage, waardoor ze niet meer moeilijk, waardoor ze moeilijker op hun te focussen zou zijn als je op hen zou richten. En dus dat soort dingen ontstaan ook. Dus we hebben het helemaal niet echt vaak eigenlijk echt over Palestina of zo. Maar het is meer een plek waar je dus persoonlijke verhalen of associaties kan vertellen die eigenlijk. Ik zeg altijd die te klein zijn voor het nieuws of zo. Bijvoorbeeld komen er mensen die zelf naar Palestina gereisd zijn. Dat gaat er dan wel over. Die dan aan de grens dingen meegemaakt hebben. Vernederingen of intimidaties. Of we hebben het dan ook over kunnen hebben. En wat is ook regelmatig gebeurd. Maar ook... het is ook een beetje een sociale plek geworden eigenlijk. Mm. Ja, het is een sociale plek geworden waar ook... vrienden heen komen het wordt eigenlijk, het hoeft niet per se daarover te gaan eigenlijk, dat niet. En ik ben het nu aan het uitbouwen door dus ook lezingen en performances daarin te organiseren om het wel weer één kant op te sturen. Of tenminste om wel weer invulling te geven. Inhoudelijke invulling.
Mm.
Dus dat ben ik voor de komende editie. Dat heb ik al gedaan bij Worm in Rotterdam. Daar heb ik ook al voor Disorient heb ik daar ook gepresenteerd. En daar had ik dus al ook een Arabische band laten optreden. Nawa Ensemble heette ze. Het is volgens mij een van de eerste in Nederland klassieke ensembles die dus Arabische muziek spelen. En dat heeft echt heel veel mensen aangetrokken, want dat verbindt echt mensen natuurlijk. Muziek, en zij speelden al die oude klassiekers die bijna alle Arabische mensen kennen. En er kwamen heel veel dus Syrische mensen, Marokkaanse mensen, Palestijnse mensen van allerlei... Uit allerlei hoeken zijn die dus naar dat concert gekomen. En dat was ook vrij snel uitverkocht. Dus dat was wel heel tof. Dat Café de Zorient nu ook gewoon meer... Ja, wat breder wordt dan alleen maar dat cafeetje waar ik in zat. Hoe het begon. Het begon als een hele kleine ruimte waar ik in mijn eentje zat met een koffieapparaat. En nu is het ook dus concerten en performances.
Ja. En welke mate van interactie, waar streef je naar? Wat is de ideale vorm van Café de Zorient?
Ja, die is er denk ik nog niet. Ik denk dat het echt per keer anders is. Het hangt echt inderdaad van de locatie af. Het is altijd wel een combinatie met kunstwerken voor mij die ik gemaakt heb. Het is zeg maar niet dat het alleen als concept ergens neergezet kan worden dat ik dan... Dat alleen maar lezingen en optredens komen. Maar dat moet altijd wel in combinatie met de kunstwerken die ik maak. Zeg maar zo'n installatie. En voor de rest sta ik altijd open, want ik ontmoet vrij veel mensen. En meestal begin ik vrij snel een soort van samenwerking met mensen. Dus dat daar ruimte voor is. En dat je ook kan zien waarom die samenwerking relevant is met die persoon. Dat komt dan vaak dan terug in Café de Zorient. Eigenlijk is het gewoon dat ik hardop nadenk en is het mijn sociaal leven hardop. Ja. Misschien hardop gezien. Net zoals eigenlijk heel veel van mijn werk heel veel hardop nadenken is. Eigenlijk kun je alles wel volgen aan wat ik doe. Mm. Dus ja, zo is Café de Zorient ook. Ik ontmoet mensen en ik vrij snel... Dus ik raak heel snel geïnspireerd door mensen, door wat ze doen. En vaak wil ik dat dan ook nog eens... Wil ik daar ook wat langer meer mee doen dan alleen maar inspiratie. Dus nodig ik ze ook uit. En,
ja.
Om iets te doen.
Als we dan naar een soort samenwerking kijken, hier rechts van ons staan een aantal theekannen.
Ja.
Fantastisch vormgegeven, met heel sierlijk. En er zitten ook allemaal foto's op van bekende mensen. Ook wel Snoop Dogg zie ik er bijvoorbeeld op staan. Hoe belandt Snoop Dogg op een theekan van jou?
Ja, klopt. Daar staat Snoop Dogg op. Fresco, Jill Scott, Heron, Björk, Appa. Faithless, inderdaad, Manu van Kersbergen. Er staan heel veel mensen op. Deze serie kannen is een samenwerking met kunstenaar Wonne. En ik wilde heel graag Arabisch uitziende kannen maken. En hij is echt supergoed in botten draaien. En ik heb daar zelf wat minder ervaring in. Dus ik heb hem gevraagd of hij vanuit zijn eigen fantasie Arabisch uitziende kannen wil maken. Die ik dan glazuur en dan ook... met transfers beplak. En de foto's van de mensen die erop staan, dat zijn eigenlijk... zoals in de laatste paar jaar hoor ik dan steeds vaker dat dan een prominent persoon of een bekend persoon zich uitspreekt over de situatie in Palestina. Door bijvoorbeeld een concert af te zeggen daar in Israël. Of door bijvoorbeeld iets openlijk over te durven zeggen. Of door er iets in een liedje over te noemen, zoals Frisco. Voor mij heeft hij er zelfs 2 liedjes aan gewijd. Aan de situatie in Palestina. En dat vind ik dan zo gaaf. Dat vind ik echt super mooi. Dat raakt mij heel erg dat mensen daar iets over durven zeggen. En ook nog met hun eigen naam en hun eigen gezicht erbij. Dus daarom heb ik ook hun gezichten op de kannen. En die serie heet Beverages for Friends. Dus eigenlijk zijn het dus drankjes voor mijn vrienden. Zo wil ik het noemen. Maar er is eigenlijk geen lijst of zo kant en klaar op internet met mensen die daar iets over durven zeggen. Dus ik heb er wel heel veel onderzoek naar moeten doen om te kijken naar welke stemmen zich kritisch erover uiten. Of, maar van de helft wist ik het misschien al, want dat is dan van muziek die ik dan luister, bijvoorbeeld. En wat dan ook soms in de teksten terugkomt, van minder bekende artiesten. Maar daar zitten dus ook hele bekende artiesten bij, zoals die ik net noemde. Maar het is... Het grappige is dus dat dan een jaar later, het is zeg maar een bewegend en het is een heel dynamisch onderzoek. Want sommige mensen die op de kan staan, kom ik dus een jaar later achter dat die dus wel ineens met een Israëlische bedrijven samenwerken. Zoals dat Snoop Dogg ineens dan nu gezicht is van een Israëlische start-up wat met wiet bezig is. En dan denk je, oh shit. hij staat er wel op mijn kan. Ja. En, dus, maar hij werkt dus wel gewoon daaraan mee eigenlijk. Aan het, ja.
Want in welke mate van, laten we zeggen, objectiviteit, hoe ga je daarmee om?
Ja.
Dit is natuurlijk heel subjectief. Hè?
Ja,
inderdaad, je zegt vrienden die zich uitspreken over die situatie daar.
Ja.
Bestaat objectiviteit als je dit soort kunst maakt, bestaat het voor jou?
Nee, voor mij denk ik niet. Het is natuurlijk. Nee, het is heel dubbel. Enerzijds denk ik natuurlijk is het objectief, want je ziet, als je objectief ernaar kijkt, zie je dat er echt heel veel gaande is wat echt niet kan. Maar inderdaad, dat maakt het dan weer subjectief. Dus het is heel, heel dubbel, inderdaad. Maar het is. Het speelt niet zo'n hele grote rol in mijn werk. Ik denk inderdaad niet naar van, is dit objectief genoeg of zo. Ik spreek heel erg vanuit mijn persoonlijke leven en mijn persoonlijke interesses en mijn inspiraties. En als dus dit soort mensen er iets over zeggen of over doen, dan dat vind ik geweldig. Dan voel ik me echt persoonlijk door hun geholpen. En een persoonlijke band ineens mee. En dat wil ik dan ook teruggeven. En maar ook als dus mensen ineens er niet meer op horen, zoals misschien dat ze ineens toch een twijfelgeval zijn van of ze inderdaad nu wel kritisch zijn of niet over de situatie, of ermee gaand, dan. Ja, die zitten daar dan ook op. Dus die laat ik dan op die kannen. Dus eigenlijk als je naar die kannen kijkt, ja, zie je dus ook heel veel twijfelgevallen erop staan.
Ja.
Zoals Snoop Dogg onder andere, of Messi, de voetballer. Die schijnt dan ook ineens daarna een nieuw gezicht te zijn van de Israëlische staat op. En die staat er ook al op.
En, wat natuurlijk wel interessant is, je begon zo straks over de gesprekken die je dan persoonlijk voert. Hè? Dat jij bij wijze van spreken moet verontschuldigen voor standpunten waarvan andere mensen denken van, is dat wel terecht of niet?
Ja.
Het zou natuurlijk ook kunnen dat zij bijvoorbeeld iemand hebben gevonden in Israël die zegt, ik ben helemaal niet meer politiek bezig of ik keur het zelfs af. En dus kunnen wij in zee gaan. Welk grijs gebied?
Ja, bedoel je dat hun met die start-ups werken?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, precies, maar dat is dan wel lastig. Want dan ben je in principe al met een overheid aan het werk en met een land aan het werk wat gewoon koloniseert. Waar we toch met z'n allen, dacht ik nu wel, best wel op tegen zijn.
Ja.
Dus wat dat betreft werk je dan al met zo'n overheid samen. En inderdaad, het zijn ook mensen en het zijn ook. Natuurlijk, er is een hele maatschappij daar die ook zich tegen de overheid keert. Maar ik denk dat dat een soort van. Ik denk dat je wel inderdaad verder moet kijken dan alleen maar dat ene bedrijf. Je weet dat het bedrijf in dat land zit. Dat land dat heeft er profijt van. Dat land wordt geregeerd door. Door bepaalde mensen. Dus als je daar zaken mee doet, gaat er wel geld naar de onderdrukking en naar de bezetting en naar de kolonisatie. Dus
En
je
zeker
kan het
bij
eigenlijk
mensen die zich eerst hebben uitgesproken daartegen.
Ja,
daarvan
dan is het
verwacht
een beetje dubbel. En dan vraag ik me af,
een andere houding.
Ja, dus dat is ingewikkeld inderdaad. Ik vind het verder ook wel heel. En ik vind het ook wel heel indrukwekkend dat hun dus daar wel met hun gezicht op staan. Terwijl ik zelf redelijk anoniem werk. Dus dat vond ik ook wel een mooi contrast. Want voor mij, ik kan er dus zelf niet met mijn gezicht voor gaan staan. Dat ik tegen die bezetting ben. Of,
Want dat moeten we nog zeggen inderdaad.
Ja.
Suzanne is niet jouw echte naam.
Suzanne is wel mijn naam. Maar Suzanne Khalil Youssef is wel mijn kunstenaarsnaam. Ja,
precies.
Khalil Youssef had ik wel.
Ja.
Dat is gebaseerd inderdaad. Dat is een kunstenaarsnaam, ja.
Ja.
En ik heb er meerdere, dus dat is er één van.
Ja, dus je werkt onder aliassen. Op jouw verzoek hebben we je stem iets aangepast in deze uitzending.
Ja.
Waarom is dat nodig? Waarom vind je dat prettig?
Ja, dat is dus dat is dus eigenlijk. Ik denk dat het noodzakelijk is voor mij om mijn werk zo te kunnen maken zoals ik het nu doe. En dat is het mooie wat ik dus in tegenstelling tot al die gezichten op de kannen en de raamstickers, dat er overal heel veel gezichten in mijn werk zijn, ook portretten die ik schilder, dat dan mijn eigen gezicht eigenlijk nergens te zien is. En omdat ik dus onder kunstenaarsnamen werk, verschillende. Dat is nodig omdat ik dus in 2014 ben ik voor het eerst naar Palestina gereisd. Voor een uitwisseling met de kunstacademie daar in Ramallah. En ik was dus de eerste die van onze familie daar terug kon. Dus en na 1948 is er nooit iemand geweest. Omdat we er steeds geen papieren hadden. En steeds dus hè, dat hele gedoe dat we uit het land verbannen zijn en ook niet meer terug mogen. En ook nergens anders echt konden leven. Maar goed, op een gegeven moment wel. En toen ben ik dus naar Palestina gegaan met een Nederlands paspoort. En met mijn gewone eigen naam. En met papieren dat ik naar de kunstacademie zou gaan. Maar ik werd aan de grens... Best wel zo laat. Ik werd aan de grens tegengehouden. En ik werd helemaal soort van gescreend of zo. Ik werd 14 uur lang apart genomen. En steeds door verschillende soldaten weer opnieuw dezelfde vragen gesteld. En mijn bagage werd van me afgenomen. In mijn mobiel werden alle nummers van alle mensen die ook maar enigszins een Arabische naam hebben, moest ik opschrijven waar ik ze van kende, wat hun adres is en wat de relatie is. En dus ik schrok er zo erg van dat ik compleet gescreend werd en eigenlijk ook het land niet in mocht, want ze zeiden je mag het land niet in. En, want je moet dus om naar Palestina te gaan, om even duidelijk te stellen, moet je dus door een Israëlische barrière, door Israëlische grensposten, want omdat de landen omsingeld zijn, kom je daar niet bij zonder dat je door Israëlische controles heen moet. Dus ik werd er best wel... ik werd ook best wel heel erg geïntimideerd daar. En uiteindelijk kreeg ik niet het visum wat ik nodig had van 3 maanden, maar kreeg ik maar een visum van 30 dagen. En ze vroegen ook steeds van of ik iets... Ze stelden hele rare vragen. Je mocht niks over Palestina zeggen en ook niet dat je ermee bezig was. Maar het was in ieder geval super intimiderend. En toen heb ik besloten, toen al op de bacheloropleiding, van als ik vaker hier in en uit wil reizen en ze screenen je elke keer en ze zien dat ik ook maar iets kritisch maak over de situatie, dan kom ik er gewoon niet meer in. Dus vandaar dat ik dacht, ik moet het anders gaan doen.
Want dat is je meer waard, die toegang tot Palestina,
ja,
is je meer waard.
Ik wilde heel graag heen, ja. Ja, want het was echt een enorme inspiratiebron voor mij om er überhaupt geweest te zijn na 70 jaar dat we als familie er niet heen mochten. Dus, en ik heb er zoveel gezien en het was voor mij een hele mooie reis. En ja, het was heel fijn om... Ja, het was een hele... Er is heel veel gebeurd. Ik was heel erg onder de indruk. Maar ik wilde dat in ieder geval niet meer kwijt dat ik daar niet in mag. Dus ik had toen al besloten van, ja, ik moet iets met andere namen verzinnen en iets met mijn identiteit om wel in en uit te kunnen. Maar dat is geen garantie, want ook onder mijn gewone naam, zonder dat ik kunst zou maken, kom ik er al haast niet in. Dus het is al heel ingewikkeld. Ja. Maar ik wilde dus in ieder geval mijn eigen stem in kunst maken niet beperken. Ik dacht, oké, ik wil wel echt alles kunnen zeggen, dus dan gebruik ik maar verschillende namen en ook geen website of wat dan ook.
Ja.
Of geen social media, ook niet. Eigenlijk heb ik zo weinig mogelijk wat aan mij persoonlijk gekoppeld wordt, zeg maar.
Wat dan ook wel weer lastig is als kunstenaar natuurlijk, want het liefst wil je dingen laten zien, wil je zoveel mogelijk aandacht voor je werk.
Ja, dat klopt. Nou, dat dacht ik dus ook, maar ik vreesde ook heel erg dat het inderdaad misschien in de weg zou zitten, maar nee, ik moet wel zeggen, ik heb het best wel druk en mensen weten mij toch wel te vinden op de een of andere manier. Dus tot nu toe is het altijd wel gelukt dat ik via via benaderd word. En
is Palestina thuis voor jou? Want je bent natuurlijk geboren in Duitsland.
Ja, ik heb inderdaad in heel veel landen gewoond. Duitsland voelt ook wel als een soort van thuis voor mij, omdat ik daar best lang gewoond heb. Maar ik voel me denk ik vaak eerder ontheemd eigenlijk. Dat overal mijn thuis is, als ik met mijn spullen of zo heb, mijn spullen bij me heb. En maar toen ik er was, toen had ik wel even dat thuisgevoel. Toen ik daar voor het eerst was, toen had ik wel het gevoel van, oh, niemand kan mij hier wegsturen of zo. Hier ben ik welkom. Omdat ik dus ook in 5 landen in Europa gewoond heb. En ook, zeg maar, Nederland soort van uitgezet was. Dat ik het land moest verlaten meerdere malen. En toen ik daar was, had ik voor het eerst dat ik dacht, oh, dit grasveldje of dit heuveltje of bij deze boom, daar mag ik blijven. En dat is waar ik mag zijn of zo, maar... Het was natuurlijk niet echt zo, want het wordt gecontroleerd door Israël. Maar ik had wel dat gevoel dat ik er ergens mocht zijn en dat mensen best wel ja, dat ik me daar thuis voelde. En dat mensen mij ook zagen als iemand die daar hoorde. Dat ze mensen zo voelden. Ik voelde me heel erg welkom door mensen. Dus dat was wel heel fijn. Ja.
Waar zit wat jou betreft het verschil tussen kunst maken en bijvoorbeeld journalistiek bedrijven? Dat zou natuurlijk ook een interessant medium kunnen zijn als je zegt, ik wil die Palestijnse zaak beter onder de aandacht krijgen.
Ja, klopt. Ik denk dat het inderdaad, journalistiek zal dan inderdaad meer misschien richting het objectieve misschien gaan. En ook het spreken en of schrijven. Maar omdat ik het echt persoonlijk wil houden vanuit mijn oogpunt en ook vanuit mijn autobiografie, is dat denk ik het verschil. En ook niet dat ik per se nieuwsfeitjes per se wil brengen, maar ik wil het liefst een persoonlijke kant van dit hele conflict laten zien. En wat in mijn ogen te weinig is. En ook vind ik dat er ergens anders niet genoeg ruimte voor is. Kijk, in de kunst is vrij en je kan je eigenlijk alles maken en alles bespreken en alles laten zien. Dat is de meest vrije plek voor mij, kunst. Dus wat ik al zei, door er fysiek mee bezig te zijn, door het niet in woorden te hoeven gieten altijd, omdat woorden toch vaak bij mij tekort schieten, kun je het in een beeld met beelden communiceren. Dus wat dat betreft, ja, hoef ik zeker niet, inderdaad, zie ik mezelf niet in de journalistiek en ook zeker niet in de politiek. En dat soort plekken, ik denk dat kunst de meest vrije plek is om mijn verhaal te kunnen vertellen. En ook om zelf te kunnen ontwikkelen in dit verhaal.
Ja, om hardop na te denken, zoals je zei.
Ja,
en dat, dan valt nog op, tot slot, dat er ook een soort lichtheid in zit. Er zit veel kleur in, er zit iets cartoonesks in. Het wordt nooit te zwaar.
Ja, dat klopt. Ik werk ook wel inderdaad redelijk, dat heb je wel goed gezien. Dat is ook hoe ik mijn werk maak, inderdaad, voor mezelf ook. Het is niet dat ik heel erg ambachtelijk bezig ben, als in dat ik een techniek het is voor mij, gaat het net zoals het denken, ik voel iets, ik maak iets, het is vrij vaak snel een vertaling van wat ik voel en denk. En het gaat echt om het uiten ervan. Maar de kleuren bijvoorbeeld. Ja, het is. Ja, de kleur. Ik denk de kleuren en de snelheid in het werk, dat het. Daar heb ik gewoon heel veel plezier van eigenlijk. Daar geniet ik echt van. Dus dat is ook wel misschien een beetje het evenwicht met de zwaarte van het verhaal. Ik word zelf heel blij van het materiaal waar ik mee werk en de kleuren. Dus dat geeft me zoveel blijdschap en kracht. Ja, dat het een soort van balans is. Iets wat ik super gaaf vind, plus dat thema wat ik super verdrietig vind. Dat het samen wel iets kan worden en hopelijk ook anderen kan aanspreken. Nou ja, hopelijk. Ik weet niet of dat per se hoeft, maar het spreekt nu andere mensen ook aan. Dus ja,
Dankjewel. Blijf hardop nadenken.
Ja, graag gedaan. Dankjewel wel voor het mooie interview. Ja.
We sluiten af met een project dat op Voor de Kunst staat. Sascha en Gus zitten op de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht en ze crowdfunden voor een documentaire. Daarin volgen ze Niels en Josephine, een stel dat in Berlijn woont. Zij willen hun modellencarrière opzeggen om kunstenaar te worden en houden er een spirituele leefwijze op na. Sascha en Gus, leuk dat jullie er zijn via Zoom.
Yes. Ja.
Waarom verdienen Niels en Josephine een documentaire volgens jullie?
Ik persoonlijk vind de manier van kijken naar het zoeken van een soort van lotsbestemming aan de hand van een spirituele leefwijze heel interessant. Mm-hmm. Vooral ook in deze huidige tijd, waarin eigenlijk steeds meer mensen van religie af aan het stappen zijn. En ik zag heel erg in Niels een soort van rust die hij kon halen uit deze manier van leven. En deze rust had hem ondersteund in de keuzes maken, zeg maar. En dus daarmee, aan de hand van zijn verhaal, wilde ik meerdere mensen inspireren om eigenlijk deze manier, eigenlijk inspiratie halen uit deze manier van leven. Om zo dus een andere kijk te geven naar hoe je keuzes kan maken.
En heb je een voorbeeld daarvan, hoe die spiritualiteit een rol speelt?
Nou, hij gelooft bijvoorbeeld heel erg in de law of attraction. Dat is een groeiend begrip. En door middel van de law of attraction, wat het eigenlijk inhoudt voor hem, is dat hij zijn lot een beetje uit handen geeft. Dus iedereen is behoorlijk individualistisch aan het worden. En we krijgen altijd toegereikt dat wij veel controle hebben over ons eigen leven, mm-hmm. Als individu. En dat brengt ook heel veel stress met zich mee. En ja, ik geloof ook dat dat wel deels is gelinkt naar de hoge druk in de samenleving op het moment. En veel prestatiegerichtheid.
Yeah.
En doordat hij, zeg maar, de law of attraction gebruikt, krijgt hij die rust weer terug.
En wat dus houdt het dan in, die law of attraction? Leg het even kort uit.
Ja, hij bijvoorbeeld, wat het inhoudt, is dat hij eigenlijk gaat mediteren op een idee in de toekomst. Wat hij wil bereiken. Hij visualiseert zich dat volledig. Hij denkt het helemaal uit. En vervolgens, als hij dat heeft gedaan, dan kan hij het loslaten. En dan gelooft hij dat het zich zal manifesteren in de realiteit uiteindelijk.
Ja.
Dus doordat hij dat uiteindelijk zich bedenkt en dit helemaal heeft gevisualiseerd, kan hij het ook loslaten. En geeft hij eigenlijk een deel van de grip op zijn leven weg aan iets groters.
Oké, okay. En Sascha, heb jij een gevoel bij Josephine? Is het een beetje zo verdeeld onderling of is dat een te makkelijke tweedeling?
Nee, ik denk, ja, ze gaan samen deze reis door eigenlijk. Dus het is een koppel die elkaar aansterkt aan beide kanten. En ik denk dat ja, zij zelf, ik denk dat zij degene was die ook het eerste kwam met yoga en met meditatie. En ja, ik denk eerder dat ze elkaar een beetje hebben samen ja, aangesterkt. En op die manier samen ook alle rituelen eigenlijk ja, ondervinden.
Mm-hmm.
En ja, het was het meer een soort van, ja, mutual ja, ding samen.
Ja, precies. En wat vind jij het interessante aan hun verhaal?
Ja, voor mij, ik vind het heel interessant dat ja, een koppel dus die in die hele modellenwereld zat, dus nu opeens op zoek is naar ja, toch meer naar hun identiteit. En ze hebben in ze zijn terug op zoek naar de rust in hun leven. En dat is eigenlijk een heel erg universeel probleem. En of nou, universele worsteling waar heel veel mensen op dit moment mee zitten. Dus dat vond ik eigenlijk het interessante aan dit verhaal. Dat ze eigenlijk op een hele eigen wijze, een eigenzinnige manier die reis ondergaan. Dus dat eigenlijk wat Kus al zei, die spirituele... ja, de spirituele rituelen die ze zelf erbij als hulpmiddel gebruiken. Maar ja, hetgeen wat ik zelf het interessantste vind, is denk ik ja, toch dat ze, ja, dat ze echt zichzelf een beetje aan het vinden zijn in die reis. Dus dat ja, ze echt heel erg ja, je merkt echt dat ze meer zelfreflectie krijgen en daar ook heel veel mee bezig zijn. En ik vind dat zelf ook iets heel belangrijks om ja, te ondervinden. En je merkt echt dat ze daar dus ook stappen in zetten. Dus dat vind ik wel heel erg mooi.
Jullie gaan hen volgen, hè? Is eigenlijk alles al gefilmd en moet het alleen nog maar gemonteerd worden? Of waar crowdfunden jullie precies voor?
Ja, we hebben het al gefilmd. Dus mm-hmm. We zijn al in Berlijn geweest en daar 2 weken gezeten om het te filmen. Dus ja, we crowdfunden ook vooral om nabewerking. Dus de color grading en de ja, de componisten en de 3D-animaties en de mensen die we er nu nog bij gaan betrekken, daar crowdfunden we voornamelijk ja, voor.
En Gus, kun je iets vertellen over de vorm die de documentaire gaat krijgen? Want nou, documentaire beelden gedraaid, snap ik, maar ik hoor een 3D-animatie, er wordt speciale muziek gecomponeerd. Dat klinkt als fictie eigenlijk.
Ja, dat is een goede vraag. Namelijk, wij waren al zelf heel erg geïnteresseerd in het oprekken van de grenzen van fictie en documentaire. Dus we gingen eigenlijk op zoek naar hoe kunnen wij een documentaire los van de klassieke manier vertellen. En dan houdt dat in bijvoorbeeld talking heads en een beetje rapportagestijl. Dat zie ik een beetje als een klassieke manier. Dus wij dachten, hoe kunnen we dit verhaal vertellen op een manier dat het op een fictiefilm lijkt, maar wel echt een documentaire is, wel echt een echt verhaal. En dus hebben wij al heel erg gekeken naar camerastandpunten, manieren van cameravoering, art direction en dat soort dingen, om zo een beetje grip te krijgen op de technische kant van het filmmaken. En zo eigenlijk de hele ervaring te brengen op inderdaad fictieachtige manier.
Klinkt heel goed. Waar kunnen we jullie actie gaan vinden? Stel, we zijn enthousiast en we willen bijdragen.
Die kunnen jullie vinden op voor de kunst.nl. En wij hebben ook een Instagram-account aangemaakt. Het Eiland op de Maan. Dat is de titel van de film. En daar kan je met een hyperlink doorverwezen worden naar de pagina.
Helemaal goed. Eiland op de Maan, inderdaad. Dat is de titel van de documentaire. Ik wens jullie heel veel succes.
Yes, dankjewel.
Dankjewel.
Dankjewel, hè. Tot zover Kunst is Lang. We zijn er volgende week weer. Tot dan.